werkelijk onverwacht overleden is, broeder Adrianus van der Laan. Hij werd 89 jaar. Morgenavond is er gelegenheid om de familie te condoleren in de grote zaal van de Samaritaan tussen 9:30 en 9:30. En zaterdagmorgen zal vanuit de Lucaskapel de begrafenis plaatsvinden, nadat daar eerst een rouwsamenkomst zal zijn gehouden. Die begint om 10:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Wij lezen vanmorgen het woord van de Heere allereerst uit het slot van het evangelie naar de beschrijving van Lucas. De laatste vier versen van dat evangelie, Lucas 24, de versen 50 tot en met 53. En daarna vervolgen we onze schriftlezing uit het 17e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En daar beginnen wij bij de lezing bij vers 9, Johannes 17, vanaf vers 9. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we 10e vers van Psalm 66, God zij altoos op het hoogst geprezen. Dus we luisteren eerst naar Lucas 24 vanaf vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren allen tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. En dan Johannes 17 vanaf vers 9 uit het gebed dat we het hogepriesterlijk gebed noemen. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. En al het mijne is uwe en het uwe is mijn. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam die gij mij gegeven hebt. Want dat zij één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik ze in uw naam die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen, opdat ze allen één zijn. Gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij één zijn. Ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt gelijk ge mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt en zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmede gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik. In hen. Thank you. Gemeente, laten wij ook op deze dag ons geloof belijden en laten we dat doen met de woorden van de Heidelbergse Catechismus in zondag 18. Allereerst in met wat we daar beleden vinden in vraag en antwoord 46 en daarna ook vraag en antwoord 49. Wat verstaat gij daarmee opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel opgeheven en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Gemeente, wij overdenken vanmorgen het evangelie en we doen dat door te lezen in het 24ste vers van Johannes 17. Een gedeelte uit het gebed van de Heere Jezus. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Laten wij samen bidden. Heere, we danken u ervoor dat we vandaag naar uw huis mochten komen en dat we daar wat te gedenken hebben. Het is immers de dag waarop wij herdenken mogen, Heere, dat zoveel jaren geleden de kerk er uw buit werd en dat gij uw strijd zaagt bekronen en dat gij een naam gekregen hebt boven alle naam. En dat gij, Heere Jezus, van uw Vader te horen gekregen hebt, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank van uw voeten. De dag waarop gij gekroond zijt, Heere, met eer en heerlijkheid. De dag waarop u de boekrol in handen genomen hebt en begonnen zijt de zegelen te verbreken, de geschiedenis te doen voortgaan. De dag waarop gij de regering aanvaard hebt en dat de dag waarop gij nu alle dingen zijt gaan besturen en regeren in de naam van uw Vader. Heere, er zijn zoveel dingen die we vandaag in dat opzicht zouden kunnen noemen, omdat uw woord ze ons noemt en omdat het evangelie ons ze allemaal voorstelt. Er is vandaag stof genoeg om te overdenken, Heere, de grote daden Gods, waarom de hemel u looft en waarom de engelen u aanbidden en waarom gij groot zijt en ook groot verdient te zijn in de aanbidding van uw schepselen hier op aarde. Is stof te over, Heere, om ons bezig te houden op deze hemelvaartsdag met de grootheid van de grote zaligmaker. En dan geeft u ons daarnaast ook nog weer andere stof tot erkenning en dankbaarheid, want behalve dat het een kerkelijke feestdag is, is het ook een nationale feestdag. En we mogen uw naam er ook voor dank zeggen, Heere, dat u ons vandaag te gedenken geeft, dat u veel korter geleden, maar toch inderdaad als een andere zegen uit uw hand, ook wel van een ander soort, maar niettemin toch ook uit uzelfde hand voortgekomen, dat Gods te gedenken geeft dat we als volk bevrijd werden. En dat de macht van de vijand, ook die vijand, gebroken is. En dat aan dat tyrannieke, gewelddadige bewind een einde is gekomen. En dat u al die jaren daarna ons volk bewaard hebt voor oorlogen. En dat we gespaard gebleven zijn. En dat vrijheid nog altijd ons deel is. Ook dat is stof tot erkenning en tot dankzegging. En we willen het u ook in deze kerkdienst voor uw aangezicht uitspreken, Heere. Dat u ons daarin ook rijk gezegend hebt en nog altijd rijk zegend. Geef ons de zegeningen ook op de rechte wijze te gebruiken en niet te misbruiken. Er wordt in de Bijbel gesproken en dan gaat het wel over de geestelijke vrijheid. Maar hetzelfde kan gezegd worden ook van nationale vrijheden. Dat we de vrijheid kunnen gebruiken als een oorzaak voor het vlees. En wie zou durven ontkennen dat dat veelal gebeurt. Dat dat mogelijk vandaag ook weer op allerlei plaatsen gebeurt. Maar geef dat er dan toch ook een volk mag zijn, Heere. Dat in oprechte dankbaarheid u de Heere erkent. Al was het alleen al voor het feit dat we nog altijd mogen leven in een land van recht. En in een land waarin ons de vrijheid gelaten wordt om uw woord te horen en het te verkondigen. Naar uitwijzen van uw eigen evangelie. Heere, bestendig dat over ons. En geef dat er ook onder ons volk een terugkeer zou mogen zijn tot u de God. Van wie we toch ook mogen zeggen dat u de God van ons voorgeslacht bent geweest. En wilt u het ons leren om de zegeningen op de rechte wijze te gebruiken en te besteden. Heren, zo hebben we vandaag van alles wat ons aanleiding geeft om uw naam met dankzegging te erkennen. En tegelijk zijn we er ook aan de morgen van deze dag weer aan herinnerd dat er ook altijd weer reden is om uw naam in het gebed aan te roepen en om voor u te belijden hoe zwak en klein en broos en nietig en vergankelijk en afhankelijk wij zijn. Want we moesten de dienst beginnen met de mededeling dat opnieuw de dood zijn werk gedaan heeft en dat dit keer een oude broeder door de dood is weggenomen en dat hij zijn vrouw en kinderen en verdere familie alleen achtergelaten heeft. Hij is uit hun kring verwijderd door de onverbiddelijke dood. En de plaats die hij 89 jaar geleden op aarde heeft ingenomen, is nu leeg. Heren, wij vragen van u dat u troosten wilt daar waar troost zo nodig is. Dat u sterken wilt waar ondersteuning behoeft en waar mensen in afhankelijkheid en met verdriet in het hart ervaren dat ze zichzelf niet kunnen redden en dat ze het bij mensen ook niet moeten zoeken. Heren, mogen ze het ervaren dat gij nabij zijt, de ziel die tot u zucht en troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Want al had hij dan wel een hoge leeftijd verkregen, onze broeder, en al was er in zijn leven ook al wat moeite en zorg gekomen, zeker ook de laatste jaren, niettemin hij zal gemist worden. Niettemin zal het ervaren worden dat het pijn doet als de dood scheiding teweeg brengt. En als er dan ook nog een begrafenis moet plaatsvinden. Wilt u met uw genade daar dan aanwezig zijn? En wilt u alles geven wat zij nodig hebben, in bijzonder ook deze dagen. En laat zo ons hart maar, Heren, op u gericht zijn. Want als we herinnerd worden aan de sterfelijkheid, aan de vergankelijkheid, aan de afhankelijkheid, dan worden we tegelijkertijd ook herinnerd aan alle dingen die wij van onszelf niet hebben en waarin we zelf niet kunnen voorzien en waarin we onszelf niet kunnen helpen. En dan moeten we het maar weer beseffen, Heren, dat het alles van u moet komen. Ook de zegen op de verkondiging van uw woord deze dag. Ook het verstaan van de boodschap. Niet alleen maar met ons verstand, maar ook nog geheiligd aan ons hart. Het is van u. Het is door uw geest. Het is alleen maar door uw genade. Als we op de hemelvaartsdag een zegen in uw huis mogen ontvangen. En als we die zegen met ons mee mogen dragen naar onze eigen huizen. Heere, wees dan in ons midden. En betoon het, o Heere Jezus Christus, dat ge op de Pinksterdag uw geest hebt uitgestort. En dat ge door uw geest uw hemelse gaven uitgiet in uw gemeente. Schenk dat aan uw volk, maar geef het ook aan hen die u de Heere niet kennen. Schenk, o vorst van Israël, bekering en vergeving van zonde, daar waar de dingen nog jammerlijk gemist worden. Laat niemand de moed hebben om op de hemelvaartsdag onbekeerd verder te leven. Als we eraan herinnerd worden dat er een koning in de hemel is die recht op ons heeft en gerecht op ons helemaal heeft. En als we er tegelijkertijd ook bij bepaald worden dat die koning een voorbidder is die het zaligst lot ver boven andere goden kan schenken. Ook heel veel meer kan geven dan de goden van deze tijd en van deze wereld. Heere, laten we het leren om voor u te buigen. En wilt gij onze tong leren om uw naam te belijden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de 47e psalm het derde en het vierde vers. 47, vers 3 en vers 4. Thank you. Gemeente, het evangelie maakt ons duidelijk, de Heer Jezus heeft het zelf meer dan één keer aangegeven in wat hij tegen zijn discipelen zei, onder andere, dat hij er zijn hele leven naartoe geleefd heeft, dat hij zou mogen terugkeren naar zijn Vader, naar de heerlijkheid die hij voor zijn komst in deze wereld bij de Vader had. Anders gezegd, de Heer Jezus heeft er naar uitgezien dat hij het werk dat hij kwam doen zou hebben mogen volbracht. En dat hij na het volbrengen van dat werk, en dat was een geweldig werk, het betalen van de prijs, het bestrijden en overwinnen van de vorst der duisternis, het geven van zijn leven, dat hij nadat hij al dat werk volbracht had, loon op zijn arbeid zou mogen ontvangen. En het is die vreugde die hem was voorgesteld, die hem gedurig weer de kracht gegeven heeft tot aan het einde toe om het kruis te dragen en de schande te verachten. De vreugde die hem voorgesteld was, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien. En nog meer van dergelijke beloften die de Vader aan de Zoon gedaan had. Terugkeren naar zijn Vader. Niet langer vernederd te worden. Niet langer te moeten lijden. Niet langer de dood voor ogen te hebben. Niet langer in de omgeving te verkeren waar zo vaak bijna alleen maar ongeloof te merken was. Vijandschap. Hij heeft erover gesproken, zei ik. Hij heeft er met name nadat het levenseinde van de zaligmaker dichterbij kwam, met zijn discipelen over gesproken. Hij heeft er heel concreet over gesproken in die afscheidsgesprekken in de laatste nacht van zijn leven, die Johannes ons beschrijft in de hoofdstukken 14 tot en met 16. En daarop aansluitend dan ook nog het gebed, het hoge priesterlijk gebed dat hij in de kring, ik moet zeggen in de gezuiverde kring van zijn discipelen heeft gebeden. Waarom gezuiverd? Omdat hij Judas al weggestuurd had. En zo is ook in dat gebed, in het hoge priesterlijk gebed, op verschillende plaatsen merkbaar het verlangen van Christus naar huis. Hij heeft voor zichzelf gebeden. De eerste versen van dit gebed zijn eigenlijk meer voor zichzelf geweest. Hij heeft een veel groter deel van het gebed besteed aan de voorbeden voor zijn discipelen. De versen 6 tot en met 19 helemaal. Voor die kring van discipelen die hij om zich heen verzameld had. En aan het eind van dat gebed vanaf vers 20 bidt hij niet alleen maar voor de kring van die intieme discipelen, maar bidt hij voor zijn ganse kerk. Ook zo zegt hij zelf, voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. En als we het goed beluisteren, dan bidt hij dat ze bewaard zullen mogen blijven. Dan bidt hij erom dat ze geheiligd zullen mogen worden. Dan bidt hij erom dat ze één zullen zijn. En dan bidt hij tenslotte ook om hun verheerlijking. Al die dingen vraagt hij als hij zich in het gebed tot God wendt. En als hij dat hardop doet. Zodat zijn discipelen mee mogen luisteren. Hij heeft ze dit keer, om zo te zeggen, meegenomen. Zijn binnenkamer in. En hij staat het ze toe om te luisteren. Zoals hij in zijn gebedsgemeenschap met zijn Vader contact met de hemel heeft. Ze mogen hem op deze manier recht in het hart zien. En daarbij nog een ander wonder, want het heeft de Heilige Geest goed gedacht, om één van die kring van de discipelen, dat gebed van de zaligmaker, nog eens zo duidelijk voor de geest te krijgen, zodat hij bij het schrijven van zijn evangelie die dingen ook woordelijk aan het papier mag toevertrouwen, waardoor de kerk van alle eeuwen in datzelfde voorrecht mag delen waar de discipelen toen en daar in mochten delen, namelijk getuigen zijn van Jezus' werk in de binnenkamer. Met tegelijkertijd daaruit deze conclusie, dat wat hij hier begon, hij altijd voortzet, omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. En zo gaat het nog door, zoveel duizend jaren later ook alweer. Dan gaat het nog door wat Christus hier op aarde zijn discipelen heeft laten horen, dat hij bidt dat ze bewaard zullen blijven, dat hij bidt dat ze geheiligd zullen worden, dat hij bidt dat ze één zullen zijn, dat hij bidt dat ze bij hem straks zullen zijn, om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Zo bidt hij dus voor hun verheerlijking, en daar willen we op deze hemelvaartsdag bij stilstaan. Laten we er allereerst maar eens op letten hoe hij over hen spreekt, hoe hij hen aanduidt. Als degene die gij mij gegeven hebt. Ja, zo worden ze vaker genoemd. En daar zit deze gedachte in opgesloten, dat zij waren van de Heere, van God. Dat zegt de Heere Jezus ook, zij waren de uwe. En omdat ze de uwe waren, zegt hij tegen zijn vader, hebt ge ze aan mij gegeven. Want degene die God tot de zijnen gemaakt heeft, waren mensen die in geen enkel opzicht deugden. Waren mensen die in de greep van de zonde zitten. Waren mensen die vijanden van God waren geworden. En toch waren ze van God. Maar zoals ze zijn, kunnen ze nooit meer terug. Bij de heilige God past geen verdorven zondaar die nog altijd in zijn verdorvenheid leeft. En die mensen zouden het ook helemaal niet willen om bij de Heere te behoren. Want ze hebben een andere koning gekozen. Waarom heeft God ze dan aan Christus toevertrouwd? Opdat hij ze zou gaan kopen. Opdat hij ze tot zijn eigendom zou maken. Opdat hij hen zou verlossen uit de macht van zonde en duivel en dood. Opdat hij hen zalig zou gaan maken. En dat heeft hij aanvaard. En zo zijn ze in zijn handen gelegd. En toen is hij gekomen. En toen heeft hij het werk voor hen gedaan. En dat werk is nu bijna ten einde als hij dit gebed bidt. En als hij dit gebed bidt, dan bidt hij in de zekerheid dat het werk straks ook echt gedaan zal zijn. Hij spreekt in de overtuiging dat het niet mislukken zal. Spreekt in de overtuiging dat het eigenlijk al gedaan is. Omdat bij hem in zijn heilig hart willen en doen hetzelfde is. En als hij dan in het einde van zijn leven overziet wat hij gedaan heeft en wat hij nog zal doen en zeker zal doen, dan mag hij van zijn vader vragen dat het werk dat hij verricht heeft ook vruchten zal dragen. Zegen zal brengen. Onder andere ook die zegen zal brengen dat zij hem altijd zullen toebehoren. Hoe is het dan mogelijk geweest dat de Heer Jezus die weg gegaan is en dat hij dat werk gedaan heeft voor mensen bij wie er niet één was die uit zichzelf hem zou hebben herkend. Hoe is het mogelijk dat hij dat werk gedaan heeft voor mensen die, als het erop aankomt, allemaal met de rug naar hem toe stonden en met de rug naar hem toe zouden zijn blijven staan? Gedaan heeft voor mensen die, als hij tot hen komt, uitspreken: wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Gedaan heeft voor mensen die, als ze hem aanzagen, hem niet zouden hebben begeerd. Hij kon dat alleen maar doen omdat dezelfde liefde die in het hart van de Vader voor hen is, en dat is een onverklaarbare en een onbegrijpelijke en een ondoorgrondelijke liefde. Maar dezelfde liefde die in het hart van de Vader was, was ook in het zijne. En die liefde was sterker dan de dood. Die liefde is zelfs sterker dan de vijandschap. Die liefde is sterker dan het ongeloof. En hij overwint het allemaal. Want hij heeft zijn hart erop gezet, wetende dat zijn Vader zijn hart erop gezet heeft. En nu staat hij op het punt om heen te gaan, om te sterven. Hij heeft het helemaal niet over sterven trouwens in dit gebed. Hij kijkt over de dood heen. Ik kom tot u, zegt hij. En hij zegt het bij herhaling. Ik kom tot u, Heilige Vader. En zij blijven achter. Wilt u ze bewaren? Ik heb ze bewaard, zolang tot nog toe. Maar wilt u ze nou bewaren? En wilt u ook geven dat ze straks bij mij zijn? Want bij mij horen ze. Een rijke troost voor deze discipelen. Ze weten nog echt niet precies wat ze nou allemaal zullen gaan meemaken en hoe die volgende dagen er voor hen zullen uitzien. Ze kunnen er een bepaald vermoeden van hebben, want de Heer Jezus heeft hen gewaarschuwd. Hij heeft hen gezegd ook al dat ze verstrooid zullen worden, zoals schapen bij een herder vandaan gedreven zullen worden. Hij heeft ze aangekondigd dat de Satan zal komen om hen te ziften als de tarwe. En als ze naar die dingen goed geluisterd hebben, dan kunnen ze weten dat er geweldige dingen staan te gebeuren. Hij heeft aangekondigd dat hij in de handen van de onrechtvaardigen zal worden overgeleverd en dat ze hem zullen kruisigen. En als ze zich goed deze dingen realiseren, dan zou de schrik hen om het hart kunnen slaan. En wetende dat dat zo zou kunnen zijn, en wetende dat ze straks in vertwijfeling kunnen raken, en wetende dat ze straks moedeloos zullen worden en vreesachtig zullen zijn en terug zullen denken aan wat het was, maar hoe het nou nooit meer worden zal, heeft hij hen dit gebed dat hij voor hen bidt laten horen. En wij horen het vandaag. En het is nog steeds zo troostrijk. Want wie weet wat hem in zijn leven te wachten staat. En wie weet wat hem nog overkomen zal. Wie weet welke moeite er nog in de toekomst verborgen liggen. En welke zorgen we allemaal nog kunnen meekrijgen. En wie weet van de aanvechtingen en bestrijdingen. En wie weet van al de ruwheden op het pad waarin de Heere zijn kinderen leidt. En om dan bij voorbaat te mogen weten dat er één is sterker dan alle mensen die bidt. En die ook niet alleen maar sterker is dan alle mensen, maar die veel meer grond heeft om te bidden dan welk mens dan ook. Maar gemeente, om op een dag als deze of op elke willekeurige dag in ons leven troost te hebben aan de voorbidding van Christus, moet je wel weten dat je bij die gegevenen des Vaders hoort. Dat wisten die discipelen. Omdat hij het hen hier nadrukkelijk liet horen. Ze hoefden het zichzelf niet te vertellen. Petrus hoefde tegen Johannes of tegen Andreas niet te zeggen. Ja joh, maar jij bent er ook een. Nee, helemaal niet. De Heere Jezus zei het van hen. En dat zegt veel meer dan dat we zelf de conclusie trekken. Als die geest, en nou zeg ik het op een andere manier, met onze geest getuigt dat we kinderen Gods zijn, dan ligt het eigenlijk pas vast. Hij zegt het. Maar ze konden het ook weten. Gegevenen des Vaders. En ik zei, wat waren ze dan eigenlijk van afkomst? Dan is er dus wat gebeurd in hun leven. Dan zijn er dus dingen grondig veranderd. En daar waren ze bij. Dat kunnen ze vertellen. De een misschien wat meer dan de ander en de een misschien wat uitvoeriger dan de ander. De een is ook wel bespraakter dan de ander en de een is vrijmoediger dan de ander. Maar ze waren er allemaal bij toen er wat ging veranderen in hun leven. En bij de een was dat nogal wat radicaler dan bij de ander. En bij de een was het een onmiddellijke breuk met het verleden. Terwijl de ander de overgang wat geleidelijker gemaakt heeft. Er is er in ieder geval één in hun kring bij wie de overgang heel abrupt geweest is. Die zat in zijn tolhuis. En die was bezig met zijn tollenaarswerk. En dan is daar ineens zo onder de passanten, onder de voorbijgangers bij dat tolhuis, iemand die blijft staan en die hem aankijkt. En die tegen hem zegt, volg mij. En dat kwam zo aan en dat sloeg zo in en dat had zo'n effect, dat dat woord hem er tegelijkertijd uittrok. En hij deed het loket dicht en hij deed de deur dicht en hij stond op en volgde Jezus. Dat was nogal radicaal in één keer, zonder, je zou zeggen, enige voorbereiding. Maar hij wist het nog heel goed. Natuurlijk wist hij dat nog heel goed. En hij is het nooit vergeten. Matthäus, de tollenaar. En hij wist hoe hij erbij gekomen was. Bij anderen ging het nog weer wat anders. Die zaten niet in een tolhuis. Nee, dat waren mensen die een hekel aan tollenaars hadden. En die zouden nooit van hun leven voor dat beroep hebben gekozen. Denk je, kon je je voorstellen. Nee, en dat waren mensen die ook op een hele andere manier met de godsdienstige dingen bezig waren geweest. Die waren al een tijdje in die buurt van Johannes de Doper geweest. En die hadden naar zijn prediking geluisterd en die hadden gehoord via de prediking van Johannes wat God tot hen te zeggen had. En dat hij hen opriep tot waarachtige bekering. En dat ze met hun godsdienstige ijver er niet kwamen. En dat de Heere nog genoeg ongerechtigheden in hen zag. Ook al waren ze met een godsdienstig kleed gekleed. En dat woord dat raakte. En dat woord dat bracht tot bekering. En om verder onderwezen te worden zijn ze bij die boeteprediker gebleven. Totdat de vinger van die prediker bij de Jordaan in de richting van het Lam Gods wees. En Johannes en eigenlijk zei, ga jullie nou maar bij mij vandaan, want bij hem moet je zijn. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En ze waren erbij, Andreas en Johannes, die eerste van de groep, die achter Jezus aangingen en die die dag bij hem bleven. Dat was een andere weg dan de weg van Matthäus. Maar het was niet de min een weg waarin de Heere hen geleid had. En ze wisten ervan hoe de dingen veranderd waren in hun leven. En hoe ze bij de heiland waren terechtgekomen. En als je ze vroeg hoe is het gegaan in je leven, dan hoefden ze niet een heel vaag verhaal te vertellen, of dan hoefden ze niet te stotteren en te stumperen, zodat een ander er nog niks van begreep en er nog helemaal niks uit wijs kon worden. Een paar van die nietszeggende algemene godsdienstige dingen. Maar ze wisten het. En ze wisten het goed. En deze mensen krijgen deze troost van de Heiland. Deze mensen die door hem zijn getrokken. En die hij aan zich heeft verbonden. En als vandaag dit woord van de Heiland, dit gebed, deze voorbidding van de Heiland tot troost en tot zegen zal zijn, gemeente. Dan zal het wezen voor hen die er toch wat van weten. Hoe het was en hoe het werd. Eén ding weet ik. Dat ik blind was. En nu zie. Wat is er dan gebeurd? Hoe is het dan veranderd? Was het zijn werk? En weet je dat? En heb je het hem ook horen zeggen? Maar zo waren die discipelen natuurlijk wel losgemaakt van de wereld waaruit ze kwamen. Matthäus heeft geen moment meer getaald naar zijn tolhuis en naar het geld dat hij daar kon verdienen. Dat zal wel heel wat meer geweest zijn dan dat hij later in zijn leven ooit bij elkaar gespaard kon hebben. En die anderen, die konden het ook nooit meer doen met hun vroegere godsdienstigheid. Om daarmee tevreden te zijn. Met hun eigen doen en laten als godsdienstige mensen. Om daarop te steunen en daarop te vertrouwen. Nee, er waren bruggen opgehaald of anders gezegd, er waren boten achter hen verbrand. Ze konden, maar ze wilden ook niet meer terug. Ze hadden nu een andere levensvulling. Hun leven had een andere inhoud gekregen. Ze waren bij hem. En al begrepen ze lang niet alles van hem. En al waren ze het ook nog niet in alle dingen eens met hem. Daar geven ze soms ook blijk van. Het is toch echt. Als één van hen tegen Jezus zegt, als antwoord op de vraag, wilt gij lieden ook niet weggaan? Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Ze willen toch maar bij hem blijven. Zijn voetstappen drukken. En zo bidt hij voor hen. Zo bidt hij ook voor hen dat ze bij hem zullen zijn. Deze gegevenen des vaders. Behalve dat ze dus bewaard zullen worden van de boze door God. Behalve dat ze geheiligd zullen worden in de waarheid. Behalve dat ze één zullen zijn zoals Christus en zijn vader één zijn. Bidt hij dus ook, vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Waar is dat dan? Wel, hij heeft gezegd, ik kom tot u. Hij heeft gezegd, ik verlaat deze wereld. Hij heeft gezegd, over de dood en over het kruis en over het graf heen ziende, op de dag van de hemelvaart, kom ik tot u. Daar is hij zeker van. En als hij daar dan straks is, en nu al bidt, dat zij bij hem zullen zijn, dan is dat niet minder dan een gebed om ook hun hemelvaart. Hij wil ze bij zich hebben. Let u daarop dat ze bij mij zijn. En dat vertelt ons, gemeente, geeft ons de eerste verklaring van waarom zondaren, gezaligde zondaren, naar de hemel gaan. Waarom is dat dan? Omdat Christus ze bij zich wil hebben. Waarom wil hij ze bij zich hebben? Omdat ze van hem zijn. Omdat hij ze lief heeft. Omdat ze, mag ik het zo zeggen, een stuk van hem zijn. Omdat ze zijn lichaam vormen. Daarom verlangt hij naar hen. Ja, sterk gezegd, hè. In de hemel zoals de hemel op het ogenblik is. En in de heerlijkheid zoals Christus die op dit ogenblik doorleeft. Is toch nog iets wat beter zou kunnen zijn. In dat opzicht is de hemel op dit moment toch nog niet wat de hemel zal zijn. Er is nu nog een onvervuld verlangen. Er is nu nog een nog niet volmaakt gehoord gebed. Er is nu nog in de beleving een lege plaats. Want ze zijn er nog niet allemaal waar Christus is. Er zijn er nog die in het lichaam des doods zitten. Er zijn er nog die onder de aanvechtingen van de vorst der duisternis verkeren. Er zijn er die nu nog te kampen hebben met het lichaam der zonde en die moeten zuchten, ik ellendig mens. Er zijn er die soms het hoofd niet durven opheffen. Er zijn er die nog verwond en gekneusd raken. Er zijn er die in de geestelijke worsteling vaak nog onderliggen. Er zijn er die het soms ook niet meer overzien kunnen. Er zijn er in wier leven de overblijfselen van het lijden van Christus vervuld worden. En zolang dat nog zo is, kan Christus niet stoppen met zijn gebed. En zal hij blijven bidden. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn. Allemaal bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hij verlangt naar hen. Moet je je indenken. Je kunt het je eigenlijk niet eens voorstellen. En zeker niet als je jezelf toch een beetje hebt leren kennen. Zeker niet als je je eigen verdorvenheid en verfoeilijkheid wel eens wat van gezien hebt. Dan te geloven, te mogen geloven, te mogen horen zeggen, de Heer Jezus zelf te horen zeggen. Dat hij naar zo iemand verlangt. En dat hij zo iemand bij zich wil hebben. Dat hij veel meer naar hen verlangt. Dan zij bij tijden naar hem doen. Ziet u ook wat het wezenlijke van de hemel is? Wat is het wezenlijke van de hemel? De Heer Jezus zegt dat hier eigenlijk met een paar woorden. Een enkele pennenstreek. Een enkel zinnetje uit zijn gebed. Wat is de hemel? En wat is het wezenlijke van de hemel? Dat is niet wat het voor veel mensen lijkt te zijn. Dat ze dan eindelijk verlost zijn van hun lijden. Dat hoor je wel eens zeggen, nietwaar? Als iemand dan gestorven is, hij is uit zijn lijden. Alsof dat het belangrijkste is. De hemel is niet dat je een keer vrij zult zijn van alle gebondenheid en van alle ellendigheid en van alle slavernij. De hemel is niet in de eerste plaats dat je gelukkig zult zijn. En dat de tranen van je ogen afgewist zullen worden. En dat er geen rouw en geen verdriet meer zullen zijn. De hemel is niet in de eerste plaats gemeenschap met andere mensen. We zullen elkaar terugzien. Dat is het belangrijkste niet. De hemel is het belangrijkste niet dat je in de gemeenschap met de engelen zou verkeren. Ik zeg niet dat die dingen er niet allemaal bij horen en dat die dingen niet allemaal hun eigen plaats hebben. Maar het ging toch even om de vraag, wat is het wezenlijke van de hemel? Wat zou de hemel zijn met al het schone dat er overgeschreven staat in de Bijbel. Wat zou de hemel zijn met al het geluk dat ons in het woord van God erover wordt voorgesteld. Wat zou de hemel zijn als hij er niet was. Als ze niet bij hem konden zijn. voor hem en voor zijn aanwezigheid en voor de gemeenschap met hem, zouden ze al het andere wel over hebben. Hij die hun ziel lief heeft, de bruidegom, al wat aan hem is, is gans begeerlijk om dan maar bij hem te zijn. En dan is er nog wat waar de Heere ook aan denkt, waar hij ook om bad en waar hij ook om blijft bidden. Hij wil ze bij zich hebben. Hij wil dat ze bij hem zijn en hij bij hen. Ik in hen, zo zegt hij ook in dit gebed. Maar hij wil ook dat ze bij hem zijn om daar zijn heerlijkheid te aanschouwen. Want dat weet hij. En ik zei al, hij kijkt over dood en graf en kruis en vloek en alle ellende heen. En hij ziet hier in de paaszaal op de hemelvaart. En hij realiseert het al. Dan krijg ik mijn loon. Dan zegt mijn vader, zit aan mijn rechterhand. Dan krijg ik een naam, welke is boven alle naam. Dan krijg ik de glorie van de zaligheid en de heerlijkheid die ik eer dat ik in de wereld kwam al bij de Vader had. En hij verheugt zich erop, dat is de vreugde die hem voorgesteld is. Het is niet te vergeefs wat hij doet. Het lijden dat hij ondergaat is niet te vergeefs. Hij heeft straks zijn volk. Hij heeft straks zijn loon. Hij krijgt straks zijn titel. Hij krijgt van de Vader eer en heerlijkheid. Maar omdat zij nou zo dicht bij hem horen, omdat zij zijn duur gekochte bruid zijn, omdat hij zijn hart aan hen gegeven heeft en hij hun hart voor zich heeft ingewonnen, omdat er een ontzaglijke, sterke, onverbrekelijke band gelegd is van hem uit om hen heen. Daarom kan hij nu nooit meer genoegen nemen en verzadigd zijn met alleen de heerlijkheid te ontvangen. Zij moet er getuige van zijn. Ze moet erbij zijn. Ze moet zijn heerlijkheid zien. En dan moet u dat woord zien in onze tekst niet opvatten in de zin van dat ze ernaar kijken zal en dat ze dan tegen de bruidegom zal zeggen, deze bruidskerk, oh wat is het allemaal mooi. Nee, dat zien, dat heeft een veel diepere betekenis. Het is ook niet het woord in het Grieks dat normaal voor zien, voor kijken gebruikt wordt. Het is een zien met aandacht. Het is een woord waar onze woord theorie van afgeleid is. Theoretiseren eigenlijk. Beschouwen, bestuderen. Kijken en nog eens kijken. En het overdenken. En proberen te begrijpen. En proberen te verstaan. En te omvatten. Voor zover het vermogen daarvoor geschikt is. Opdat ze mijn heerlijkheid zal kunnen bestuderen. En daarover mediteren. Want het is groot, het is veel, het is heerlijk en het kan niet omvat worden. Zeker niet met een enkele blik of een enkele keer het oog erop te richten. Er zal op gestudeerd moeten worden. En daar zal ze zich in mogen verlustigen, deze bruidskerk. En dan gaat het woord nog verder. Want zo over de heerlijkheid van Christus denken en zo met de heerlijkheid van Christus bezig zijn, weet u waar dat in zal resulteren? Waar resulteert het voor een bruid in? Als ze trouwt met een bruidegom die ook op een hoger en hogere positie geplaatst wordt en die meer en meer aanzien krijgt. Ze krijgt automatisch ook meer van die positie met zich mee. Zij wordt altijd gezien als degene die met die persoon in het huwelijk trad. En de heerlijkheid die hij bezit straalt op haar af. Als Christus zijn bruidskerk bij zich heeft. En als ze bij hem mag zijn. En als ze zijn heerlijkheid mag aanschouwen. Dan mag ze in die heerlijkheid ook gaan delen. Als ze hem mag gaan zien. Denk aan de woorden van Johannes. En die heeft erbij gezeten toen Jezus deze woorden sprak. En die is het wellicht geweest op wie deze woorden de meeste indruk hebben gemaakt. Want hij heeft ze opgeschreven. En diezelfde Johannes, die hier zoveel onderwijs heeft gekregen, heeft het later op zijn eigen manier onder woorden gebracht. We zullen hem zien, gelijk hij is. En in één adem voegt hij eraan toe. En we zullen hem gelijk zijn. Want als de schellen van de ogen vallen en als alle blindheid verwijderd wordt en als we zien zoals hij is, zonder dat er een floers van ongeloof nog meer tussenin zit. Zonder dat er nog een verduistering van de blik is. Doordat we ook nog een keer vaak tegelijkertijd een andere kant uitkijken. Zonder dat de duivel er iets tussenin kan schuiven. Zonder dat er een gordijn tussenin kan zitten. Als we hem zien gelijk hij is. Dan zal de heerlijkheid van Christus die verloste kerk doorstralen. En dan zullen ze zelf ook vernieuwd worden. Dat is hier niet zo. Nu zien we, als Paulus zegt, dat als een spiegel in een duistere reden. Maar dan niet meer. Weet u, dan zal ook dit gebeuren. En het wordt al dieper en al hoger en al voller en al rijker en al onbegrijpelijker. Ze zullen zijn aangezicht zien. Kan dat dan? God die een verterend vuur is en een eeuwige gloed. Zijn aangezicht zien. Toen Paulus er maar wat van zag. Op de weg naar Damascus werd hij blind. En toen Johannes er op Patmos wat van zag. En het was alleen nog maar een visioen. Het was nog niet eens de volle werkelijkheid, het was een visioen. Toen Johannes er in een visioen wat van zag, van zijn heerlijkheid, toen viel hij als dood aan zijn voeten. Kan dat dan, zijn heerlijkheid zien? Het kan alleen maar als ze hem gelijkvormig zijn. Dat wil zeggen, als alle restanten van de zonde, alle overgebleven ongerechtigheden, al die restanten van die oude verdorven natuur verwijderd zijn. Als alles onder het bloed van Christus bedekt is. Ook die zondige aard waarmee ze hun leven lang te strijden hebben gehad. Al die dingen die hier op aarde een hindernis vormen. Een hindernis voor het geloven, een hindernis voor het zien op Jezus. Als dat allemaal weg is, dan kan het. Dan kan het. En dat is de vertroosting die de Heer zijn kerk achterlaat. En dat is de wetenschap die hij hen meegeeft. Want dat gebed, dat is er vandaag nog altijd. Ook vandaag heeft hij het voor al de gegevenen des Vaders. Voor al die mensen die gij getrokken heeft met koorden van goede tierenheid. En voor degene in wie leven hij dat nog zal gaan doen. Ook vandaag heeft hij voor zijn kerk gebeden. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn. Die gij mij gegeven hebt. Ze waren uwe. Maar nu zijn ze van mij. En nu heb ik ze gekocht. En ik heb ze lief gehad. En ik heb ze mee verbonden. En samen vormen ze mijn bruid. En ik wil die bruid bij me hebben. Vader, ik heb er recht op. En laten ze mijn heerlijkheid mogen zien. En laten ze erin delen. En laat de tijd mogen komen en de dag mogen aanbreken. Dat ze mijn aangezicht en ook uw aangezicht mogen zien. En dat ze volmaakt in gerechtigheid God mogen aanschouwen. Zal dat gebed van de Heer Jezus verhoord worden? Ach, u moet er maar eens op letten op welke manier hij het eigenlijk tegen zijn vader zegt. Er zijn afspraken gemaakt. De vader heeft aan de zoon beloften gegeven. En dat vloeit al voort uit de liefdesbetrekking die er tussen vader en zoon was. Waar de Heer Jezus in het slot van dit vers ook nog even op zin speelt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Wel in verband met die relatie en in verband met het werk dat Christus zou gaan doen, zijn er afspraken gemaakt. God heeft, ik zei het al, zijn zoon beloften gegeven. En het is aan die beloften dat Christus zijn vader houdt. Eigenlijk wil hij zeggen, vader, u hebt me dat beloofd. Als ik ze bewaard zou hebben in uw naam, dat ze dan altijd de mijne zouden zijn. En daarom hoeft Christus niet te smeken. Mag het alstublieft zo zijn, vader, dat ze mij gegeven zullen blijven en dat ze straks bij mij zullen zijn. Zou u die zegen ook aan mij nog willen schenken? Hij hoeft niet te smeken, hij hoeft niet te vragen. Hij mag zeggen, vader, ik wil. Het is me gegeven recht. Het is me in de belofte gegeven recht. En daarom twijfelt hij niet. En als hij het zo zegt, zou Johannes, zou Petrus, zou Thomas dan nooit nog een keer moeten twijfelen of het wel gebeurt? Als de Zoon van God tegen de Vader zegt, Vader, ik wil. Nooit in der eeuwigheid, nooit zou het kunnen bestaan dat de Vader dan zou zeggen nee. Nooit. Tussen de Vader en de Zoon bestaat nooit verschil van mening. Nooit wordt aan een van Christus' gebeden gehoor ontzegd. Hoor wat de Vader zelf tegen zijn Zoon zegt. Hoe hij hem permissie geeft om zo te bidden. Past u en mij niet om zo te bidden, gemeente. Maar het past de Zoon wel om zo te bidden. Want de Vader heeft tegen hem gezegd, ik denk aan de tweede psalm. Eis van mij. Mijn Zoon, u mag het van me eisen. De einden der aarde zal ik u geven tot uw bezitting. O, en als Christus met die eis nu eens naar zijn vader gaat. Als Christus nu eens tegen zijn vader zegt, vader, u hebt het mij beloofd. En nu wil ik dat het zo zal zijn. Gebeurt het dan? U hoeft de vraag niet eens te stellen. Moet u eens zien hoe Christus ertoe gekomen is om zo te bidden. En moet u eens zien wat het verschil is tussen dit gebed en het gebed een paar uur later. In Gethsemane. Als de beker hem aangereikt wordt. En als hij gaat beseffen dat hij al drinkend van die beker naar de hel moet. Want dat is de consequentie. Onder de toorn Gods verzinken. Eeuwig verzinken. De gramschap Gods dragen. Tot een gevloekte gemaakt worden. En dat staat hem allemaal voor ogen. En dat doet hem in het stof kruipen en worstelen. In bange zielenood. En dan bidt hij, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als het gaat om het gebed dat hij, ik zeg het nu even zo expres, als het gaat om het gebed dat Christus niet naar de hel zou hoeven, dan legt hij onmiddellijk zijn wil het zwijgen op en dan buigt hij onder de wil van zijn Vader. Maar als het gaat om de hemelvaart van zijn kerk, dan zegt hij, Vader, ik wil. Proeft u het verschil? Toen hij ervoor stond om de lijdensweg te gaan ten einde toe en de beker te drinken tot de laatste druppel toe. En toen zijn bange menselijke natuur er tegenin kwam en het niet meer aandurfde en aankon, zodat een engel uit de hemel moest komen om hem te versterken. Toen heeft hij worstelend, ik zou bijna zeggen stotterend gebeden, indien het mogelijk ware, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar als hij ziet op de volbrachte werk, als hij ziet op het loon dat hem wacht, als hij ziet op de heerlijkheid die hem voor ogen gesteld is, als hij let op de beloften van de Vader, als hij weer houvast heeft aan de afspraken van zijn Vader, aan de garanties hem door zijn Vader gegeven, als dat woord hem weer voor de geest staat, eis van mij en ik zal u geven de einden der aarde tot uw bezitting, dan zegt die Vader, als het gaat om degene die gij mij gegeven hebt, die de uwe waren en die nu de mijne zijn, die ik gekocht heb met mijn bloed, waar ik mijn hart op gezet en aan wie ik mijn hart verklaard heb en die ik niet meer los kan laten, die ik lief heb met een onverwoestbare liefde, Vader, als het gaat om de mijnen. Ik wil ze bij me hebben. Ik wil dat ze bij mij zijn. En dat ze mijn heerlijkheid zien. En dat ze er deelgenoot van zijn. Voelt u wel? Het is maar net de vraag waar Christus staat als hij bidt. En zoals hij nu hier in dit hoge priesterlijk gebed bidt, zo zal hij altijd bidden. Nooit, nooit hoeft hij mij er te vragen, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En omdat hij hier zo zeker van is, heeft hij al het begin in die afscheidsgesprekken tegen zijn discipelen gezegd, ik ga heen. Jullie zijn wel bedroefd, maar dat hoeft ook niet, want ik kom weer terug. Wat ga ik doen? Ik ga plaats bereiden in het huis van mijn Vader met zijn vele woningen. En wat ga ik doen als ik plaats bereid heb? Ik kom weer terug, ik kom jullie halen. Toen ook al zei hij het tegen hen, want ik wil dat jullie bij mij zijn. Hij haalt ze naar zijn heerlijkheid toe. En hij doet het ook. Hij doet het gewis. Daarom staat hij erbij als een kind van God de laatste adem uitblaast. Daarom stuurt hij zijn engelen. En halen die engelen die ziel naar de eeuwige heerlijkheid. Christus is. Daarom is hij erbij als een familie bedroefd achterblijft. En naast staat degene die ze hebben lief gehad en die ze nou moeten missen en van wie ze mogen geloven op goede gronden dat de Heere in het leven een goed werk begonnen was. Die mensen die een geschiedenis hadden, zoals ik ze zo pas van Levi of je zou Zacchaeus kunnen noemen, die uit de bomen geroepen werd en die Jezus ontving met blijdschap en die dat zijn leven lang nooit meer vergeten is. En je kunt er nog veel meer doen, die bloedvloeiende vrouw die Jezus hoorde zeggen, wees genezen van deze uw kwaal, uw geloof heeft u behouden, of wie het dan ook waren. Maar die ontmoetingen met de meester en met de heiland hebben gehad. Die mensen, zulken als zij, sterven. Hij is erbij. En als ze geen sterfbed hebben, maar als ze op de snelweg de laatste adem uitblazen. Omgekomen in een verschrikkelijk verkeersongeval. Zo beschadigd dat ze, dat lichaam niet eens meer toonbaar is. Dan was hij er toch bij. En in plaats was bereid. En die is erbij als iemand uitgemergeld, zodat de omstanders zich afvragen hoe het toch mogelijk is dat er nog leven in zo'n uitgeteerd lichaam overgebleven is. Als de pijnen alles doorknaagd en stuk gemaakt hebben. En als tenslotte het lichaam het opgeeft. En de monitor aangeeft dat het leven eruit is. Dan is dat niet omdat het lichaam uiteindelijk zo verzwakt was. Dan is dat niet omdat de krachten uiteindelijk het begeven. Dan is dat niet omdat dat hart uiteindelijk toegaf. En stil viel. Maar ten diepste. Omdat hij kwam. En hij kwam omdat hun plaats klaar is. En omdat zijn vader zijn gebed verhoorde. En gaf dat ze bij hem mogen zijn. Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Gemeente, dat zijn zekerheden. En laten we in een tijd waarin alles wankelt en alles onzeker geacht wordt. In een tijd waarin de waarheid geen waarheid meer is. In een tijd waarin alles gerelativeerd wordt en alles gebagatelliseerd wordt. Laten wij toch in Gods huis, rondom Gods woord, de dingen die zeker zijn, maar zeker zeggen ook. Ik wil. Zij Christus. Ja, wij kunnen ook wel eens zeggen, ik wil. Maar wat betekent dat eigenlijk? Een kind kan het ook al wel eens gaan zeggen, ik wil. Maar wat houdt het in? Christus zegt, ik wil. En dan gebeurt het. Gemeente, er zijn zekerheden. Gode zij dank. En we hoeven ons niet te laten meeslepen met allerlei twijfels die uitgedragen worden. En die hier en daar al zoveel invloed uitoefenen. Dat er op preekstoelen alleen maar vraagtekens geplaatst worden en nooit meer een uitroepteken. Er staan dingen vast. Daar zorgt God voor. En dat is de gerustheid waar het volk des Heren, de gegevenen des Vaders, als het erop aankomt, hun hoofd op mogen neerleggen. Tenslotte is Christus al opgevaren. Hij is al zegenend ten hemel gegaan. En hij zit aan de rechterhand des Vaders. En hij komt weder. En het komt allemaal goed met al de zijnen. Alleen, nog één ding, want hoe heerlijk deze dingen ook zijn en hoe zou je erover uitgesproken kunnen raken. Maar je moet wel, en ik kom daar toch nog even op terug, je moet wel, wil je er nou troost uit hebben en kracht uit putten en hemelvaartsmoed uit ontvangen, dan moet je toch wel op goede gronden weten dat je bij die gegevenen des Vaders hoort. Want de Heer Jezus zegt hier heel nadrukkelijk in dit hoofdstuk, ik bid voor hen. En hij zegt er onmiddellijk achteraan, ik bid niet voor de wereld. En als je nou bij de wereld hoort, de godsdienstige wereld, de kerkelijke wereld, maar toch alleen maar wereld. Ik bedoel, als je nou een mens bent zonder geschiedenis, ik bedoel zonder geschiedenis waarin de Heer Jezus een plaats kreeg en de zaligheid van God en de genade van de Heer. Als je een mens bent zonder ontmoetingen met de Heer, zonder het woord van de Heer in je hart te hebben horen klinken. Als je een mens bent met vorm en godsdienst en uiterlijk en dat allemaal nog wel, maar toch zonder vernieuwd hart. Dan moet je toch sterven. Maar dan is er geen ik wil. Want ik bid niet voor de wereld, zei Jezus. Moet je toch door het leven heen. Maar dan is er geen voorbidder. Want Jezus zei, ik bid niet voor de wereld. En wie bidt er dan voor je? En wie bidt er dan voor je in het uur van je dood? En wie is er dan bij als de koning der verschrikking komt om zijn werk te doen? En als familieleden en alle anderen je moeten loslaten, wie is er dan bij? En wie gaat er dan mee? Beste mensen, niemand. Niemand. Dan moet je alleen. Ziet u hoe belangrijk het is dat je goed weet waar je bij hoort. En dat het pas echt goed is en dat je pas echt rust kunt hebben. En dat je pas echt vertrouwend de toekomst tegemoet kunt gaan. Als je weten mag, de Heere is mijn deel. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit Psalm 97, het zevende vers. Wij samen danken. Getrouwe God, wij zeggen u ootmoedig dank dat u ons deze morgen in uw huis hebt gegeven. Met dit woord, met dit gebed dat zeker verhoord wordt en al zo vaak verhoord is. Want elke keer als er een van de uwen ontslaapt, Heere, dan is daar de vervulling van die belofte. Ik kom weder tot u. En ik zal u tot mij nemen. En dan is er iedere keer weer de verhoring van het gebed. En dan krijgt Christus er weer een bij zich. Die eraan mag beginnen. Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. En daar eeuwig zich over te verwonderen. En daar ook nog in te mogen delen. Heren, we danken u voor de garanties die u geeft in uw woord. Als aan onze kant alles wankelt, dan blijft dat woord van u toch overeind staan, Heere. En als de duivel kans zou zien om ons aan alle dingen te doen twijfelen, dan bent u daar nog niet van onder de indruk, want uw woord blijft tot in alle eeuwigheid. En er zal geen titel en geen jota van vallen. En dat gebed van de Heere Jezus Christus, het gaat toch nog door. U leeft toch nog altijd, Heere. Zo zegt de schrift, het zo zegt uw eigen woord, het om voor uw volk te bidden. Heere, mag dat meer en meer betekenis krijgen in het leven van hen die u vrezen. Dat u dat zegt, ik bid voor hen. Onafgebroken. Maar laat het tegelijkertijd ook een ernstige aansporing zijn aan hen die vreemdelingen van uw genade zijn. Want de Heere Jezus heeft ook gezegd, ik bid niet voor de wereld. O Heere, als dat zo zou moeten zijn van ons, dat er geen voorbidder voor ons is in de hemel. En dat al straks het gebed van alle mensen voor ons verstommen, en we niemand meer hebben om voor ons te bidden, hoe vreselijk zal dat wezen. Daarom, Heere, laat niemand de moed hebben om onbekeerd voor te leven. En om aan deze zaligmaker voorbij te gaan. Nu hij zich nog aanbiedt. En nu hij nog zegt, wend u tot mij. En word ook gij, word ook jij behouden. Heilig uw woord aan ons hart, Heere. En geef dat we het meenemen en overdenken en verstaan en de kracht ervan gevoelen om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte uit de 16e psalm en daarvan het 6e vers. Gij maakt hier lang mij het levenspad bekend. De genade van onze Heere Jezus Christus. de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.